Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
Toen Ingeborg de diagnose borstkanker kreeg, besloot ze om hier eerlijk en open over te communiceren met haar kinderen Amber en Tijmen. Maar terwijl Ingeborg zelf in de overlevingsmode zat, realiseerde ze zich niet goed welk impact haar ziekte nu eigenlijk echt op haar kinderen had. En met name op haar dochter Amber.
Ik ben ook nog nooit zo eenzaam geweest, denk ik.
En dat vind ik heel heftig. Dat eigenlijk, ja, zo mag ik het niet zeggen, maar zo voelt het dan toch een beetje dat het door mijn toedoen de onbezorgdheid binnen onze kinderen weg is.
Hoe hebben moeder en dochter die periode ervaren? En hoe gaat het nu met ze? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Ingeborg en haar dochter Amber. Wanneer hoorde jij dat je kanker had?
Ja, die dag weet ik nog goed te herinneren. Dat was op 1 april. We begonnen hier 's ochtends aan de ontbijttafel met de gebruikelijke 1 april grapjes. En op 1 april 2015 ging ik even tussen het werken door naar het ziekenhuis voor de uitslag. Een week ervoor hebben ze een punctie gedaan, een mammografie. Maar een anderhalf jaar daarvoor ook al, omdat er een knobbeltje zat. Maar ja, er werd eigenlijk gereageerd van je bent te jong voor kanker, het zit niet in de familie. Het ziet er niet uit als kanker, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Dus 1 april ging ik dus ook alleen naar het ziekenhuis. Omdat ik toch al heel erg uitging van...
Het zal toch wel goed zijn, dacht je eigenlijk.
Precies, precies, ja.
Want waarom hadden ze nu wel die punctie gedaan?
Ja, eigenlijk alleen maar om mij zelf gerust te stellen. Dus ze zeiden weer van, je bent te jong en noem maar op. En toen ik zoiets had van, ja, twijfel. En toen zeiden ze, nou, weet je, om jou gerust te stellen, doen we wel even een punctie. Zonder verdoving, tijdens het werk, huppatee. Een week daarna ben ik teruggegaan voor de uitslag. En toen ging ik zitten en toen kwam eigenlijk al gelijk het hoge woord.
Dat was die 1 april?
Ja, ja. En toen zeiden ze van, mevrouw, we hebben slecht nieuws. U heeft kwaadaardige borstkanker. Dus dat was wel echt een shock. En ja, ik was er niet op voorbereid. Misschien heel naïef. Maar ik ben toch heel erg uitgegaan van datgene wat het ziekenhuis elke keer tegen mij zei.
Al, toch?
Ja, ja,
ja. Ja, maar zeker als je eigenlijk al een heel klein beetje gerustgesteld bent.
Precies.
Weet je nog wat je op het moment voelde?
Ja, het was onwerkelijk. Ik dacht alleen maar van, oh, maar dat kan niet, want ik heb morgen een bestuurdersbijeenkomst die ik organiseer. Ik heb mijn hele agenda vol staan. Nou ja, toen het even ging dalen, heb ik even mijn man geappt van, het is niet goed, ik heb kanker. Punt. En toen ging ik weer verder het gesprek in. En toen onderweg naar huis heb ik mijn moeder even gebeld.
En moest jij niet vreselijk huilen of heb je dat toch gewoon even geblokt toen?
Ja, eigenlijk moest ik pas huilen toen zij de vraag stelde van, heeft u ook kinderen? En toen brak ik eventjes. En toen, ja, dan daalt het even in.
Dat was in datzelfde gesprek?
Ja, was in hetzelfde gesprek. Maar daar hebben ze ook verder niks meer mee gedaan. Toen ik antwoordde dat ik 2 kinderen had. En... toen ben ik ook naar huis gegaan. Ik heb er ook niet over nagedacht hoe ik dat thuis zou gaan vertellen. En de auto ingestapt. En alleen maar zitten bellen. Praktisch ook alles zitten annuleren voor de dag erop. Want toen moest ik al gelijk alle scans
ondergaan. Maar jouw man zal zich ook rot geschrokken zijn van dat appje.
Ja, ja, sindsdien laat hij me ook nooit meer alleen naar het ziekenhuis gaan.
Nee.
Vanmorgen moest ik dan weer mijn jaarlijkse controle krijgen. En ik moest een MRI vanwege, dingen. En toen zei hij ook, wat er ook gebeurt, ik ga mee.
Maar zij vroegen in dat ziekenhuis, heb je kinderen, hoe oud waren jouw kinderen toen?
Mijn dochter Amber, die was toen 12.
Ja, die zit nu naast je, die is nu 18, toch? Zeg ik het goed?
Ja, ik ben nu 18. Ja.
En Tijmen, die was destijds 10 jaar.
Het is voor jou een vreselijk bericht, maar het is natuurlijk ook voor het hele gezin heel ontwrichtend bijna.
Nou, het is, ik durf eigenlijk wel te zeggen, in onze situatie vond ik het vervelender en verdrietiger voor mijn kinderen dan voor mijzelf. Omdat ik vanuit mijn werk heel erg gewend ben om met projecten te werken, dacht ik echt van oké, wat is begindatum, wat is het hele behandeltraject en wat is de einddatum? Dus meer rationeel erin zitten. Ja, mijn kinderen, daar had ik nooit bij nagedacht van wat dat met hun zou doen.
Dan ga ik even naar je dochter. Want kan jij dat moment nog herinneren?
Ja, ik kan het heel goed herinneren. Ik zat precies hier links op deze bank. Ik wist niet eens volgens mij dat mijn moeder naar het ziekenhuis was. Ja, mijn moeder die denkt altijd, nou, ik ga wel, het zal wel, bla bla bla. En ik weet nog heel goed, mijn moeder kwam via de deur huilend binnen. En ik had mijn moeder nog nooit in mijn leven zien huilen, nog nooit. Echt hard huilen, niet een beetje. En ik dacht toen eigenlijk van, de slechte 1 april grap geweest of zo. Ik dacht er echt nog helemaal niks van. Want ze kwam binnen en mijn vader gaf mijn moeder gelijk een knuffel. Toen hoorde ik ze een beetje praten. En toen stond ik hier zo op het hoekje. Probeerde ik een beetje mee te luisteren van wat is er aan de hand. Want ik durfde nog niet helemaal er naartoe te gaan. Toen kwam ik naar mijn moeder toe. En toen draaide ze zich om. En toen pas zag ik eigenlijk echt hoe hard ze gehuild had. Dacht ik echt, wow, hier is echt iets gebeurd. En toen boog ze een beetje beneden. En toen zei ze van, ja, Amber, Ik heb borstkanker. Ik heb wel wat mensen horen zeggen van, toen stortte je wereld echt in. En ik wist niet wat dat betekende tot op dat moment. Je voelde echt, je knieën werden gewoon zwak. Je hoofd werd licht. Je dacht, ja, en nu? En morgen dan, wat gaan we doen? Hoe gaat dit gebeuren? En toen wist ik ook echt niet wat ik bij mezelf aan moest. Eigenlijk niemand hier. Mijn moeder ging naar boven. Toen heb ik haar nog even getroost. Heb ik bij haar gezeten. Ik had het niet zien aankomen en ja, kanker, dat voelt alsof alleen andere mensen dat krijgen of zo. En nu ben jij zelf de dupe ervan. Ja, ik weet op het moment nog heel goed, toen ben ik naar een vriendinnetje gegaan. Toen had ik de eerste keer dus moeten zeggen, ja, mijn moeder heeft kanker.
Denk je dan ook, mijn moeder gaat dood?
Ja, dat was het eerste wat ik dacht.
Ja, dat woord kanker zit toch nog steeds voor ons allemaal zo snel met de dood
ja, maar
beweven.
Dat is ook het risico ervan. Ja. En dan denk je van, nou, misschien is het dan wel over een jaar dood.
Toen mijn zoon thuis kwam van school, toen zei ik van, nou, neem maar even plaats. Ze moeten je wel even wat vertellen. En toen vertelde ik van, mama heeft borstkanker. Was de eerste vraag, ga je nu dood? Ik zeg, nou, dat was ik niet van plan. Mooi, dan heb je geen echte kanker.
Hoe heb je daar daarna binnen het gezin over gesproken?
Ja, dat is heel grappig om achteraf te concluderen dat eigenlijk de wegen een beetje gescheiden zijn. Als ik dan kijk hoe wij dat vanuit het oudersperspectief hebben beleefd, dat is heel erg van, nou, we zijn heel erg open en transparant geweest en ik heb continu gecommuniceerd wat er ging gebeuren, de uitslagen ook verteld en ja, ik had ook helemaal niet door dat zoveel impact op onze kinderen zou hebben. Toen niet, maar ook in de periode daarna niet. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Want ik dacht, ja, we zijn open naar elkaar toe, dus we vertellen alles. Maar dat hebben de kinderen totaal anders beleefd. Want die hebben dat heel erg vanuit het perspectief beleefd van, ja, mama vertelt niet alles. En we geloven ook niet wat je zegt, want je wil ons sparen in het verhaal.
Oh ja, klopt dat? Voelde jij dat ook zo?
En als mama dan iets vertelde, ja, ik wist niet wat al die woorden betekenen. En ik vroeg er ook nooit per se echt naar, omdat ik dacht, ja, stel er is iets slecht, dan zegt ze het toch niet. Want mama is eerst van, nou, ik regel het eerst zelf wel en dan achteraf vertel ik wel wat er is gebeurd. Wat uit bescherming is, maar dat creëert wel heel veel onzekerheid en vragen en een soort wantrouwen, omdat je denkt, ja, ik weet niet echt wat er gebeurt. Dus Tijmen en ik, mijn broertje en ik, hebben me nooit tegen elkaar over gepraat. Ik heb er eigenlijk, voor zover ik me kan herinneren, nooit met papa en mama over gepraat, niet met mijn vriendinnen, eigenlijk gewoon met niemand.
Maar wat eenzaam moet dat zijn geweest voor jou?
Ja, ik ben ook nog nooit zo eenzaam geweest, denk ik.
Voelde jij dat?
Nee, dat heb ik in die periode niet zo ervaren, omdat ik zo bezig was om te overleven. En dat klinkt gek, maar op het moment dat je de diagnose krijgt u heeft kanker, dan word je geleefd. Want je gaat van de operatie naar de bestralingen, naar alle behandelingen, naar alle afspraken, naar revalidatie, noem maar op. En je wordt zo overweldigd door de aandacht van je collega's of je klanten of je naasten. Daar heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor. En omdat ik dat ook niet zo door had, ja, ben ik daar ook niet zo heel erg op ingegaan.
En neem je zelf dat kwalijk?
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja. Kijk, uiteindelijk 1,5 jaar na dato, na de diagnose, dat ik eigenlijk wel weer aan het opbouwen was en aan het werk was, zag ik veel meer klachten bij Amber terugkomen. Dat ze zich steeds meer terugtrok en steeds meer verdriet had. En Zij kon gewoon het vertrouwen niet meer opbouwen, want ze hebben altijd tegen mij gezegd, u zult geen kanker hebben. Uiteindelijk bleek dat dus toch het geval te zijn. En later zeiden ze, u zult geen uitzaaiingen hebben. En bleek dat toch het geval te zijn. En dat wantrouwen, dat bleef Amber zo ervaren. En uiteindelijk heeft zij 1,5 jaar na dato een hele mooie brief aan mij geschreven. Eigenlijk aan kanker, maar dat heeft ze aan mij voorgelezen. Nou, dat was de tweede keer dat Amber mij heeft zien huilen. Want dat,
maar wat knap van jou, want jij zegt net zelf van, nou, ik heb dat eigenlijk best alleen verwerkt. Ik heb er niet met mijn broertje afgesproken en niet in het gezin afgesproken.
Nee.
Maar dan wel de kracht om die brief te schrijven en die voor te lezen.
Ja, nou, dat kwam eigenlijk omdat ik zo alleen was. Ik ben al niet goed in praten. Daardoor ben ik gaan schrijven, want ja, ik moest het toch op een manier uitlaten. En je hebt ook heel veel vragen van, waarom mijn moeder, ze drinkt niet, ze rookt niet. Maar ja, die vragen kan niemand beantwoorden behalve een soort van de kanker zelf. Dus dan heb ik een brief aan kanker geschreven. Als uitlaatklep, juist omdat ik niemand had om mee te praten. En ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat aan mijn moeder heb laten lezen. Maar ik had hem af en ik was er eigenlijk best trots op. En ik dacht van, nou, ik weet nog dat ik naar haar toe kwam. Ik zei, mama, ik heb wat. En toen zijn we even boven gaan zitten, toen heb ik hem voorgelezen. En ik denk dat mama toen pas besefte van, volgens mij zit het wat dieper dan dat ik dacht.
Wat herinner je nog vooral uit die brief?
De eenzaamheid. De eenzaamheid waarmee Amber te maken had.
Ja, dus dat liet je wel heel erg horen ook in die brief eigenlijk.
Ja, en ik heb het niet bewust opgeschreven, maar dat straal je gewoon uit.
Wat was jouw belangrijkste emotie? Was het dan boosheid, onmacht, verdriet?
Ja, de onzekerheid. Onzekerheid van, hebben ze het nu wel goed? Misschien is er morgen weer wat aan de hand. Krijgen ze weer een uitslag? Of misschien is er al iets aan de hand, maar weet ik dat nog niet.
Ik las in een onderzoek dat meisjes juist in die leeftijd, met een moeder die kanker heeft, juist heel erg depressief en angstig worden bijvoorbeeld.
Ja.
Waren dat ook jouw klachten?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En na die brief dacht je, nu moeten we hulp gaan zoeken.
Ja, op het dieptepunt heb ik echt externe afspraken afgezegd, omdat ik er voor Amber hier thuis wilde zijn.
Kon je nog functioneren, Amber?
Nee, ik denk op een gegeven moment, omdat ik er zo lang in mijn eentje mee heb rondgelopen. En toen gebeurde er ook nog wat op school. En toen stortte ik gewoon in. Toen had ik geen energie meer. Ik was denk ik elke week wel een dag ziek of zo van school. Ik kon gewoon echt niet meer.
En jouw broertje?
Ja, niks.
Ja.
Nee?
Voor hem was het feit dat ik niet doodging
goed genoeg.
Goed genoeg.
Maar die praten er verder ook niet over.
Nou, nee, hij heeft er niet over gepraat, maar 's avonds dan zag ik hem in één keer bij zijn zus in bed liggen. En dan zei ik van de volgende dag van, waarom lag Tijmen bij jou in bed? Ja, dan had hij weer een nachtmerrie gehad dat ik toch doodging. Hij kon het uiteindelijk samen met Amber wel een plaatje geven, maar uiteindelijk heeft het hem wel wat gedaan.
Ja. Wat heb je gedaan om eruit te komen?
Eigenlijk heel lang niks. Ik heb best wel een tijdje in dat dal gezeten. Ik heb heel veel geschreven. Ik heb me ook heel slecht gevoeld, heel lang. Ja, ik wist ook niet wat ik moest doen. Want ja, ik vond niks meer leuk. Ik had nergens meer zin in. Ik kon nergens meer plezier uithalen. Dus ja, wat doe je dan? Ik huilde heel veel. Zoveel dat ik op een gegeven moment niet meer kon huilen. Dat ik gewoon een beetje voor me uitstaarde. Toen ik er klaar voor was na heel veel therapie en alles, toen ben ik weer een beetje langzamerhand vooral mijn vriendenkring en sociale kring gaan opbouwen. Ik heb met mijn therapeut heb ik een hele brief geschreven, een soort verhaal geschreven. Want ik kan wel heel goed mijn gevoel uiten in schrijven. Ja. Dus we hebben echt een 6 pagina lang verhaal. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het überhaupt aan iemand verteld had.
En Ingeborg, weet jij nog een moment dat voor jou echt een heel moeilijk moment was?
Ja, dat was eigenlijk het moment dat Amber die brief had geschreven. En daarvoor had het betrekking op mijzelf. En nu had het in één keer betrekking op onze kinderen. En dat vind ik heel heftig. Dat eigenlijk, ja, zo mag ik het niet zeggen, maar zo voelt het dan toch een beetje dat het door mijn toedoen de onbezorgdheid binnen onze kinderen weg is.
Was dat anders geweest als daar direct na de diagnose vanuit het ziekenhuis was gezegd, en we gaan jou ook hulp bieden voor je gezin?
Ja, zeker, zeker. Want dan had ik er bewust over nagedacht. En nu overkwam het mij. Is het uiteindelijk helemaal spaak gelopen. En pas toen kwam ik tot dat inzicht. En toen moesten we uiteindelijk vanuit de min weer hulp bieden en opbouwen.
Dus het is per definitie denk ik heel ingrijpend.
Ja, ja, dat klopt. En per leeftijdscategorie ook anders.
Ja,
ja, pubers gaan daar weer anders mee om dan hele kleine kinderen. En binnen gezinnen wordt er ook heel anders mee omgegaan. Hè? Het ene gezin die kiest er bijvoorbeeld voor, en dat hoor je toch nog best regelmatig, om er helemaal niks over te vertellen. Maar dan weten de kinderen nergens van, maar ze voelen van alles. Ineens, in één keer komt er heel veel visite over de vloer. Moet moeder of vader in één keer heel veel naar het ziekenhuis, is heel veel weg. En de kinderen weten niks. Ja, en dat is ook wel een hele lastige situatie. Terwijl andere gezinnen, ja, die gaan er weer heel anders mee om. Die vertellen alle ins en outs. Ja, is dat misschien wenselijk?
En wat is het beste inderdaad, ja, hè? Wat is het beste?
Ja, dat zul je per gezin, zal dat verschillen.
Het was voor jou in ieder geval aanleiding, deze ervaringen die je zelf hebt ondervonden, om een stichting op te richten.
Ja, klopt. Eigenlijk nadat ik weer hersteld was, heb ik best wel veel met ook andere gezinnen gesproken, waarvan een van de ouders ook kanker heeft gekregen. En je hoorde heel vaak van, ja, er is helemaal geen aandacht of te weinig aandacht voor die kinderen. En toen dacht ik van, nou, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik mij weer goed voel. Laat ik de handschoenen oppakken om iets voor andere gezinnen te kunnen betekenen. Vervolgens heb ik Stichting Langs de Zijlijn opgericht. Echt om aandacht te vragen en ondersteuning te bieden aan kinderen op het moment dat een van hun ouders getroffen wordt door kanker.
En hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, wij zijn met verschillende dingen bezig. Het leukste, en dat is ook het meest zichtbaar, is dat we één keer per jaar een grote landelijke dag organiseren, waarbij niet de ziekte voorop staat, maar het gezin. En dat is echt een leuke dag voor kinderen. Het biedt de opening binnen een gezin om ook met elkaar daarover te praten.
Hebben jullie het samen ook besproken, toen je moeder daarmee bezig was met het opzetten daarvan?
Mijn moeder werkt zo snel. Binnen no time had ze al een hele stichting klaarstaan. Dus ik heb er niet heel veel van meegemaakt. Nu wel hoor. En toen het eenmaal stond en ze is echt begonnen met er een van de beste vrienden en dan had ze een neef die dan filmde en zei ze, oh, ga een keer mee. Dus het is echt begonnen met, dan zat er elke week een bestuur van drie vrienden hier met een koffie en een theetje. En dan zaten ze een plan te maken van, nou, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Wie gaan we vragen? Dan hebben ze een heel plan opgesteld en zo is het echt, ze is er echt elke dag mee bezig.
En post ze dan even bij jou, van denk je dat dat een goed idee is?
Ja, vooral over dat social media, of wie is er nou hip onder de jongeren? Wat is het beste wat ik nu kan doen? Wie kan ik het beste vragen?
Ja.
Dus dat doet ze wel.
Maar naast die dag? Wat doen jullie nog meer naast die dag?
Naast die dag zijn we bezig met de gemeente Dronten om een landelijke brochure te maken die gezinnen kunnen krijgen op het moment dat ze getroffen worden door kanker. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met de Universiteit
Gemeente Utrecht. Gemeente Dronten, omdat jij in Dronten woont?
Ja, de Universiteit Utrecht heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar de impact van kanker op een gezin. En die resultaten zijn in boekvorm uitgegeven. En die gaan we ook uitreiken op onze landelijke dag op 30 oktober. En het mooie daarvan is dat er een praktisch ouderboek is. En er is een heel mooi, informatief, praktisch kinderboek. En dat is wel heel uniek. En we zijn met de politiek bezig om het op de agenda te krijgen dat in plaats van dure zorg achteraf, er preventieve zorg gaat komen.
En als je nou terugkijkt, hè, naar wat je nu tot nu toe hebt meegemaakt en wat jullie hebben meegemaakt binnen het gezin, zijn er ook mooie dingen?
Ja, zeker. Het heeft ons gezin nog dichter naar elkaar toe gebracht. Sowieso Stichting Langs de Zijlijn, dat we dit voor zoveel andere gezinnen kunnen organiseren. En het mooiste is natuurlijk de band met onze kinderen. En dat Amber er veel sterker uit is gekomen dan 5, 6 jaar geleden.
De band die mama en ik nu ook hebben, dat is echt mega bijzonder. Ik ben elke keer als ik weer bij iemand thuis kom en ik zie een gezin, denk ik, ach, wat ben ik toch blij met wat wij hebben. En we hebben heel veel waardering en heel veel respect naar elkaar gekregen en ook veel meer openheid. Ik bedoel, iedereen weet wat zijn valkuil is, iedereen weet waar hij goed in is en iedereen is zich daarvan bewust. Dus dan let je daar ook op. En ja, het maakt je als gezin gewoon veel beter.
Want hoe zagen jouw diepste dagen eruit? Kon je dan wel naar school bijvoorbeeld?
Nee. Nee, en al was ik op school, ik had altijd oortjes in, ik had eigenlijk geen vrienden. Ik was echt een beetje het zwarte schaap op dat moment. Ik praatte niet met mensen. Je hoort niet vaak in je nabije omgeving dat er nog iemand precies door hetzelfde heen gaat. Op zo'n landelijke dag heb je allemaal kinderen die hetzelfde hebben. En dan denk je, oh, maar ik ben helemaal niet alleen en daar kan je mee praten. Want iemand die er niet doorheen gaat, kan je niet mee praten, want die snapt je gewoon niet. En hij probeert het wel en dat waardeer je heel erg, maar je kan er niet mee praten. En op zo'n landelijke dag leer je ook een meisje van 16 kennen. En dan zeg je, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dan praat je gewoon hetzelfde erover. En dan zit je gewoon in een groep kinderen, precies hetzelfde als jij. En dat mis je zo erg, want je voelde je zo... Ja, alleen van, ja, wat gebeurt me nou? En daar heb je iedereen die het heeft. Ja. En dat maakt een hele sterke, goede groep ook.
Snap ik. En hoe gaat het nu met jou?
Heel goed. Ja? Ja, echt heel goed hoor. Ik geniet echt van alles wat ik doe. En ben er echt sterker, echt heel sterk uitgekomen.
Je doet nu een hbo-opleiding, hè?
Ja, en ik heb er heel veel plezier van. En ook al gebeurt er iets vervelend, denk ik, nou, als ik daar ben uitgekomen, moet dit ook wel lukken. Nou.
Ben je nog wel eens bang? Heb je denkt,
zoals vandaag als we dan een MRI hebben, ben ik altijd wel benieuwd en ik hou me er wel mee bezig. Maar ik heb wel geleerd dat je er niet de hele dag mee gaat zitten. Vroeger zou ik dan de hele dag slecht gevoeld hebben, een beetje niks gedaan hebben. En nu denk je, ja, weet je, het is buiten mijn bereik, ik kan er niks aan doen. En het komt, wat er ook gebeurt, ook al is het nu een slechte uitslag, het komt toch wel goed. Of het nou linksom of rechtsom is.
Want dat heb je wel geleerd, dat het niet per se...
Niet dat het hoe je wilt, maar het komt wel goed.
Ja. En hoe gaat het met jou?
Ja, het gaat heel goed. Ik ben dankbaar dat ik er ben en dat ons gezin zo sterk is. Dat gun ik ook andere gezinnen. De keerzijde van Stichting Langs de Zijlijn, de Landelijke Dag, is dat je ook elk jaar weer ziet dat de bezoekers die er dit jaar weer zijn... dat daar toch ook weer ouders van overleden zijn. Dat vind ik wel heel heftig.
Ja, confronterend.
Ja, is confronterend. En ook van gezinnen waarvan de diagnose was... bent hersteld, fijne toekomst gewenst. En als daar een ouder van wegvalt... ja, dat doet mij altijd nog wel heel veel verdriet.
Het doet je denk ik niet alleen verdriet, maar het triggert misschien ook... toch een angst in jezelf.
Klopt. Ja, en dat is ook het wispelturige van kanker... Ja, de onzekerheid, dat blijft gewoon spelen. En tuurlijk gaat dat naar de achtergrond. En dan komt dat één keer per jaar weer bijvoorbeeld naar voren op het moment dat je je onderzoeken hebt. Of als er weer wat aan de hand is. Maar helemaal is die onzekerheid nooit weg.
Nee. Het dwingt je eigenlijk te leven in het moment meer.
Klopt. Het mooie daarvan is, ik kies nu echt wel heel bewust... wat ik wel doe, wat ik niet doe, met wie ik omga, met wie niet. Dus ik kies wel voor de kwaliteit van het leven. Ja.
Dat is ook wel een mooie uitkomst op zich.
Ja. 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 Ja.
En met jouw gezondheid gaat het dus beter, maar je bent nog steeds onder controle.
Ja.
En dus nog steeds kijken hoe het gaat.
Ja, klopt. Ja.
Willen jullie allebei misschien nog iets zeggen? Er zijn vast ook vrouwen die luisteren, die ook misschien net de diagnose hebben gekregen... of nog midden in het proces zitten, in de behandeling...
Ja, wat ik zou willen zeggen is, wees open naar elkaar toe. Ga het gesprek vooral aan binnen het gezin. Ga ook één op één het gesprek aan. Wat ik vaak deed is eventjes aan het bed van zoon of dochter lief gaan zitten en vragen van, welk cijfer zou je je leven nu geven? Aan de hand van de uitkomsten kun je dan ook vaak het gesprek wel aangaan.
Mooi.
En onderschat niet dat de impact van kanker tijdens het ziekteproces aanwezig is... maar ook in de periode daarna. Het blijft heel lang doorgaan, de impact van kanker. Ik heb bijvoorbeeld nog 4,5 jaar lang hormoontherapie gehad. En ik was nooit geïnformeerd en ik wist het ook echt oprecht niet... dat dat zoveel impact op mijzelf zou hebben... en daardoor ook impact op onze kinderen zou hebben. Tijmen, onze jongste, die noemde het heksenpillen... Nou, dat geeft wel een beetje aan hoe die mij vond op dat moment. Maar het veranderde mij zo enorm als persoon. En normaal ben ik heel gelijkmatig. Ik had niet heel erg pieken, maar ook niet echt dalen. Nou, die heb ik daar...
Kon je dat wel uitleggen, dat het daardoor kwam?
Ja, maar ik denk in een te late fase. Ja, als ik dat van tevoren had geweten...
Dat je dat zo zou veranderen?
Ja, dan had ik het eerder geaccepteerd. Had ik er ook eerder over kunnen praten... En dan hadden we het ook wat, misschien wat meer kunnen weglachen. Van, dat komt door die heksenpillen. En nu gebeurde het en had het gelijk impact en had het verdriet hier in het gezin. En nou ja, uiteindelijk kun je er wel over praten.
Zelfde vraag aan jou eigenlijk.
Nou, voor mij is het inderdaad van, het kanker is een heel proces en er komen een heleboel dingen erbij. Dus voel je niet gek als je een goede diagnose hebt, het is voorbij en je voelt je nog steeds niet goed. Het duurt gewoon even. Wij dachten ook streepronde klaar. Voel je niet schuldig of gek als dat niet het geval is. En of het nou linksom of rechtsom gaat, het komt altijd goed. En ik hou er eigenlijk niet van als mensen dat tegen me zeggen. Want dan denk ik, je weet helemaal niet of het goed komt. Maar je bent echt tot veel meer in staat dan je denkt. En uiteindelijk, elk mens is zo sterk dat hoe slecht het ook is, en dat weten we zelf alles van, je maakt er altijd weer wat van. Ik denk, het komt echt in die end, hoe lang het ook duurt, hoe kort het ook duurt, het komt altijd goed. En je leert er mega veel van. Ik bedoel, wij zouden nog half niet de persoon zijn die we vandaag waren als dit niet was gebeurd. Hoe serieus ik in het leven sta. Normaal dwarrelde ik er een beetje doorheen en nu ben ik echt bewust van, kan veranderen. Het kan echt veranderen. En normaal ben je daar te naïef in. Maar ik kies ook heel bewust voor met wie ik omga. En als jij mijn leven slecht beïnvloedt, ik heb een te goed leven en ik ben te blij dat ik hier ben om me daartoe te laten.
Je maakt bewustere keuzes misschien in het leven.
Ja, ik doe wat ik leuk vind. Ik ga om met wie ik leuk vind en ik maak voor mezelf het beste ervan.
En ik vond het mooi dat je net zei, ik zat bij het bed en dan vroeg ik het cijfer. Dan ga ik jullie nu ook vragen.
Een dikke 9.
Ja?
Ja.
Echt waar?
Ja.
Oh, wat mooi.
Serieus.
En jij?
Ja, Anna? Ik ook een 9. Ja, een 10. Ja, misschien kan altijd.
Daar zijn we te nuchter voor.
Ja. Nou, ik vind een 9 al heel erg mooi, hoor.
Ja. Nee, ik ben heel blij met hoe het nu gaat. Ik ben blij met wat er komen gaat. Ik heb zin in. Ik geniet van alles. En natuurlijk niet altijd alles gaat goed. Maar we maken er altijd wat van en we zijn denk ik allebei heel tevreden met hoe we nu alles doen in ons leven.
Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl/podcast.